Welkom iedereen op aflevering nummer 4 van de podcast BIMUP, waar dat we het vandaag gaan hebben over modelleren. En naast mij hebben we terug Louis. Dag Louis.
Voor jou.
Voor jou, voor mij. En dan naast ons, aan de andere kant van de tafel, hebben we Ruben van der Wallen. Dag Ruben.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over modelleren vandaag, omdat de vraag toch wel al dikwijls aan ons gesteld is van kijk, zo'n model goed, dat moet gebouwd worden en daar hebben we modelleurs voor nodig. Dus we willen het in deze podcastaflevering het daar een keer over hebben. Maar voordat we eigenlijk gaan beginnen, gaan we dan onze gastspreker hem een keer laten voorstellen. Dus okay. Ruben, wie ben jij?
Wie ben ik? Ruben van der Wallen, zoals hij zegt. Ik ben een beetje van alles, denk ik. Ik ben lector aan de Hogeschool Ho-West in Brugge, rond BIM voor de opleiding toegepaste architectuur, de basisopleiding. We hebben er ook een postgraduaat rond BIM, expert modeler. Dus ik denk dat ik hier misschien wel iets ga kunnen vertellen over modelleren. Daarnaast heb ik ook nog samen met Pieter van der Wallen een eigen bedrijf rond BIM, Studio V2, waarin dat we bedrijven in de bouwwereld helpen om BIM te gaan toepassen, te gaan implementeren, zowel opdrachtgevers, aannemers, ontwerpers als producenten. Dus dat maakt niet uit. De software speelt ook geen rol. Daar doen we veel meer dan modelleren, want BIM is meer dan modelleren, ja, denk ik. Maar vandaag ligt de focus daarop. Hè.
Dus, ja, klopt. Ja.
Goed. We willen eigenlijk aan elke gastspreker een keer vragen van BIM, wat is dat voor u? Dus Ruben, wat betekent BIM voor u?
Zoals dat ik al zeg, meer dan modelleren. Hè. Voor ons is dat eigenlijk, of voor mij, het beheren van uw informatie en uw bouwproces, het volledige bouwproces, de hele levenscyclus van uw gebouw. Met de bedoeling, als je die informatie goed kunt beheren, kun je goed gaan communiceren met alle andere partijen, kan je fouten gaan verminderen. Kan je dus de foutenlast naar beneden halen, gaat je proces vlotter verlopen enzovoort. Ja. Een onderdeel daarvan is 3D-modellen. Het is zeker niet het enige, maar het is vaak de drager van die informatie en een heel belangrijk stuk in dat communiceren, visualiseren van dat gebouw als ding en dus ook van dat bouwproces eigenlijk dat dat moet verlopen.
Ja. Oké. Waar mogen we uw expertise in positioneren? Want de bouwsector is heel breed. Je hebt architecten, je hebt studiebureaus, je hebt aannemers, installateurs, facility enzovoort enzovoort. Dus waar ligt vooral uw expertise of wat is uw doelpubliek?
Doelpubliek, ja, van achterom ben ik zelf ingenieur-architect van opleiding. Dus de architectuurwereld ligt mij dichter dan de aannemerswereld. Uiteraard, de bouw, daar kom je mee in contact als architect. En als lesgever, vooral het modelleren dan op zich. Hè. Dus de basisopleiding focust keihard op dat modelleren. Mm-hmm. We leveren modelleurs af. Ze doen meer dan dat uiteraard, maar het is een van de weinige opleidingen die BIM oplegt als proces, als manier van werken. Het is verplicht voor alle studenten om dat te gaan gebruiken vanaf het tweede jaar, een driejarige opleiding. En ik ben daar verantwoordelijk voor het stukje ArchiCAD in de laatste jaren. Ja.
Dus, en de opleiding waarover we spreken, dat is opleiding
toegepast. Dat is een bacheloropleiding in Brugge. Dus dat is eigenlijk wat we vroeger een beetje denigrerend architect-assistent noemden. Mm-hmm. De term wordt nog gebruikt in de vacatures, maar het is dus eigenlijk een bachelor in de toegepaste architectuur.
Ja.
Of een bouwkundig ontwerper, kan je ook wel zeggen. Dus iemand die meewerkt aan een ontwerp, maar met een bouwkundige insteek.
Ik vind het eigenlijk wel mooi. We zeggen altijd inderdaad BIM, Building Information Management. Maar het modelleren is toch ook iets dat we de nadruk op moeten leggen. Want als je geen goed model hebt, dus geen goede informatiemodel, want soms zien mensen modelleren gaat over geometrie, maar in de BIM-context zien we het zeker ook als data toevoegen aan je model, het gebruik van standaarden met die data en zo verder. Dus ik vind het wel tof dat dat ook in de opleiding gegeven wordt, want daar begint het allemaal. Moest je iemand... er zijn veel YouTube-filmpjes waar je kan leren modelleren. Het probleem is dat die niet altijd rekening houden met lokale standaarden. Dus lokale opleiding, dus Belgische opleiding, Vlaamse opleiding en zo verder, kunnen die standaarden dat wel meegeven met de studenten. En dat vind ik heel interessant, wat daarom doet.
Hoe lang is BIM al... want je zegt, iedereen krijgt het verplicht. Het is een verplicht vak. Hoe lang is dat al verplicht?
Wij doen dat al meer dan 10 jaar. Dus ik ben daar zelf al 10 jaar actief. En ik heb niet anders geweten dan dat BIM een groot vak was in de opleiding. Ja. Elk semester komt dat aan bod. En vanaf het tweede jaar is dat echt verplicht. Van het eerste jaar mag het, naast AutoCAD, wordt ook nog altijd gegeven. Mm-hmm. Omdat wij dat eigenlijk ook wel zien als een methode om het bouwen op zich aan te leren. BIM is voor mij ook virtueel bouwen. Dus studenten, schoolverlaters, 18-jarigen die nog nooit op een werf zijn geweest, kan je wel eigenlijk een virtuele werf gaan tonen.
Ja.
Dan kan je eigenlijk gaan tonen van, kijk, een gebouw zit zo in elkaar. Je kunt dat gaan doorsnijden, interactief. We merken dat dat ook veel beter werkt, didactisch, dan plannen en sneden. Die zijn voor veel mensen moeilijk te begrijpen, in eerste instantie.
Ja.
Leg je dat uit met een BIM model, een BIM viewer. In de eerste weken tonen we dat al, snappen ze direct, dat is een doorsnede.
Ja. Ja.
Dus het is tweeledig. Het is enerzijds belangrijk dat ze de skill hebben om te modelleren, Maar we gebruiken dat eigenlijk ook wel als een instrument om het ontwerpen en het bouwen eigenlijk te gaan aanleggen.
Ja, beter inzichten te krijgen. Ja, voilà. Hoe ja. Zoiets, ja. 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 En ik wil lekker even wel al wat dieper ingaan op de opleiding zelf. Mm-hmm. Is het puur modelleren dat ze zien? Of krijgen ze ook tools om hun model te checken op bepaalde eisen?
Dat groeit. Hè. Dus we starten uiteraard met basistechnieken. Hè. 2D, ja, 3D. Ja. Hè. In het laatste jaar kunnen we de focus wel wat meer leggen op de data die erin zit. Mm-hmm. Ze hebben al geleerd met de hand een meetstaat te maken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ze mogen dan ook een keer digitaal hè, vanuit een BIM-model zo'n meetstaat gaan maken. Ja. Dan geconfronteerd met de fouten in hun model. Mm-hmm. We tonen dan ook in het laatste jaar van, kijk, zo kijken wij als lectoren eigenlijk uw model na. Ik doe dat dus ook aan de hand van IFC, of hun modellen worden onderzocht met schedules enzovoort. Dan kunnen ze zichzelf gaan controleren, zichzelf gaan verbeteren. Ja. Maar daar kan je niet mee starten, voordat ze zoiets kunnen moeten wat inzicht gaan opbouwen.
Maar dat is wel interessant eigenlijk, dat je zegt, je moet de fouten uit je model halen, om te concentreren even op de fouten, om dan te zien van, als ik dat in professioneel, en in een echt project doe, dat je weet, waar moet ik allemaal rekening mee houden, want anders stuur je zomaar iets door en niet gecontroleerd.
Ja, we hebben het er al over gehad in de vorige afleveringen, dat die modellen voor veel meer gebruikt worden dan puur visualisatie. Dus inderdaad, die informatie die erin zit, die erin gestoken wordt, moet inderdaad gevalideerd worden. Dus ik ben heel blij om dat te horen, dat dat ook zeker, niet in het eerste jaar, maar dan wat verder, dat er daar toch bepaalde tools aangereikt worden
dat
om
wordt
te checken.
Dat wordt dan uitgediept voor zij die willen verder daarin gaan. Hè. Dus BIM is niet voor elke student het leukste vak, zou ik maar zeggen. Jammer genoeg. Maar ongeveer een derde is dat toch enthousiast over van de student. Kan dat dan kiezen als een specialisatie en dan kunnen ze ook nog postgraduaat gaan doen bij ons. Ja. Dus een expert modeler heet die opleiding en daar gaan we echt heel diep in verschillende softwares, dus niet enkel Archicad. Revit komt ook aan bod in de basisopleiding. Ja. Gaan we ook model checking gaan doen, parametric design enzovoort.
Cool.
Dus dat is allemaal dan rond BIM allerlei dingen gaan doen. Ook dat visualiseren komt nog een beetje extra aan bod met real-time visualisaties, point clouds, dat soort dingen.
En wat zijn de typische vacatures dat die mensen die de expert postgraduaat doen, waar komen ze in terecht? En welke soort bedrijven?
In de bouwbedrijven.
Dus ja, die ook architectuur zijn er, of...
Ja, allemaal. Dus de instroom daar is divers. Dat zijn studenten van bij ons, alumni die gewoon direct verder studeren, maar ook mensen uit het beroep al. Dus mensen met ervaring, en dat is altijd zeer divers. Wij hebben daar eigenlijk installateurs, ingenieurs, architecten. Ja, maakt het niet uit. Wel mensen die effectief met de tools aan de slag willen. Dus een verschil met de opleiding aan UGain bijvoorbeeld, waar ik ook actief ben. Ja. Dat is eerder gericht op het implementeren van BIM, een implementatieplan, een beetje high-level management enzovoort. Bij ons is dat hands-on, skills leren, leren de Solibri gebruiken, leren met IFC omgaan. Beseffen dat een IFC niet zomaar uit je software rolt enzovoort. Het is echt leren samenwerken. Ik denk dat persoonlijk het grootste probleem is qua BIM in onze huidige bouwwereld in Vlaanderen. Iedereen kent wel zijn tool, maar niet de andere tools. Ja. Mm-hmm. En je kan die kloof niet overbruggen zelf. Als je die andere tool niet een klein beetje kent of geen begrip hebt voor die andere rol, kan je dan eigenlijk niet gaan verhelpen.
Maar is dat ook niet een beetje hetzelfde van als je als aannemer op het veld staat, kijk je met alles met een aannemersbril naartoe, terwijl architecten kijken naar het ontwerpproces. En als je dan uitzoomt, zie je eigenlijk dat allemaal moet samenkomen. Dat is een beetje het probleem wat we soms over anderen vinden nu, dat er weinig communicatie is, zeker bij je traditionele contractvorm. En dat is wel goed, dat de tools van de aannemers een keer getoond worden aan architecten en omgekeerd misschien.
Ja, dat is waar.
Ja, en ze leren ook de informatiebehoeftes formuleren. Hè. Dus daar, in de basisopleiding komt IFC als ding al aan bod, worden er wel wat normen getoond van kijk, we werken binnen een normatief kader enzovoort, dit zijn de belangrijkste. Maar in die verder gezette opleiding gaan we ook ingaan op die level of information niet, wat wil dat zeggen, leer uw behoefte formuleren aan de anderen, wat heb ik nodig, in welke vorm en wanneer. Hè.
Ja. En waarom?
Ja, wat ga ik ermee doen? Ja. Misschien is een Excel interessanter voor een bepaalde partij dan dat je effectief de IFC doorstuurt.
Ik denk dat mensen onderschatten hoe belangrijk dat is om mee te geven waarom dat je iets nodig hebt. Want dat geeft een incentive aan de andere persoon om te snappen, oké, je hebt dat nodig voor jouw taak uit te voeren. Maar als je daar niets van context bij heeft, gaat de modelleer misschien niet zeggen, maar ik wil geen informatie in het model steken als het niet echt gebruikt wordt. Wat dan nu toch veel het geval is ook. Er wordt informatie gestoken, maar wordt er uiteindelijk mee gedaan?
Dat is de frustratie van veel partijen. Als wij dan zelf BIM-coördinatie doen bij ons bedrijf, is het als frustratie. We moeten hier van alles opleveren volgens het executionplan en er gebeurt niks mee. En de opdrachtgever kijkt er eigenlijk zelfs niet naar. Dat gebeurt, hè.
Ja. Ja. Dat is grappig. Van een vriend en ook collega, Louis, van Arcade Engineering, die zei dat hij een BIM-executionplan had opgemaakt in Notion, een online tool. En hij kan daarmee de analytics bijhouden van te kijken hoeveel mensen dat nu echt bekijken. En hij zei, dat is toch niet echt een succes geweest. Maar dat is wel belangrijk om te beseffen, want je steekt daar heel veel tijd in. Als er niemand naar kijkt, is er iets fundamenteel mis en moet dat aangepakt worden. Hoe, dat weet ik niet, maar bedoel...
Ja, wij gaan altijd op zoek, vooral dan als BIM-coördinerende partij, naar betekenisvolle en zinnige toepassen van BIM. Zit er iets in die, ja, die iets betekent? Of is het gewoon ja, een vulling van parameters die moest gebeuren? En is heeft het zin dat we toen had er iets mee gebeuren? Hè? Wordt er een simulatie meegemaakt? Kan de aannemer daar iets mee doen in zijn uitvoering? Die data moet erin zitten. Al de rest zit eigenlijk ook al in je bestek. Hè. Dus als je een link hebt naar je bestek, heb je al superveel informatie voor alle partijen.
Ja. Maar is dat niet een shift die nu wel gemaakt wordt, merken we niet de laatste jaar, twee, drie jaar, dat de, die afspraken die gemaakt worden, dat opvolgen, het waarom dat we iets in een model toevoegen, dat dat nu wel meer en meer gebruikt wordt, dat dat meer en meer toegepast wordt. Ik heb de indruk dat we 10 jaar geleden zijn gestart allemaal met BIM, allee, of toch heel veel bedrijven, en werd dat BIM-model gewoon over de haag gegooid. Van, hier is een model, kijk of je er iets mee kunt doen. Ja. Nu merk ik toch, allee, vanuit mijn standpunt, merk ik toch wel dat die afspraken, dat opvolgen, dat dat toch wel meer en meer...
Ja, maar opnieuw dan bij degenen die al een tijdje bezig zijn. Ja. Er zijn nog altijd veel partijen die nog maar net komen aan het raam kijken wat dat BIM juist is. Ja, we moeten dat hier toepassen. We hebben BIM-software, dus we BIMmen. Ja, nee.
Nee. Maar ook daar denk ik dat degenen die nu starten, dat die wel meteen veel meer begeleiding krijgen dan degenen die 10 jaar geleden. Hè. 10 jaar geleden was het gewoon, je hebt een model, maak het en gebruik het vooral intern. Nu, bedrijven die u starten, die u krijgen meteen al informatie. Ik zeg maar iets van een Buildwise, waar je al heel veel documentatie terugvindt.
Ja, absoluut.
Over hoe modelleren, afspraken maken, welke protocollen of welke documenten.
Ja, maar dat brengt me ook op een vraag die ik wou stellen, of die wij wouden stellen. Dus hoe start je eigenlijk met modellen bouwen? Dus het gaat over template, bibliotheek. Wat is er daar belangrijk in?
In alle... Ik heb dat al lang geleden gezegd. Er bestaat eigenlijk geen slechte BIM-software meer. Hè. Dus alle... software die zichzelf profileert als BIM, Revit, Vectorworks, Archicad, Alplan enzovoort. Hè. Dat is allemaal goed. En die hebben ook allemaal wel goede templates. Maar ze zijn niet altijd gelokaliseerd. Ze hebben ook wel goede bibliotheekelementen, maar ook hetzelfde probleem.
Bedoel je templates van de software zelf, niet van een reseller?
Ja, software zelf heeft een template die is bruikbaar. De reseller gaat dat lokaliseren in het beste geval. Dat hebben we niet voor alle softwares. Als je dat hebt, is dat altijd een goed vertrekpunt.
Maar lokaliseren bedoel je het lokaal maken van die template? Hè,
ja, dus bruikbaar maken voor de Vlaamse context. Hè. Soms is dat Benelux context, maar meestal Vlaams. Toch op zijn minst de woorden. En dan heb je iets die goed aansluit bij je bouwpraktijk als professional. Maar je moet dat eigenlijk ook nog gaan bijschaven voor je eigen praktijk. Dat kan niet anders dan op maat zijn, een schabloon.
Wat is een template? Ik ga even, ik weet wat het is, maar even voor de luisteraar die echt wil starten met BIM. Wat is een template voor een modelleersoftware? Hoe leg je dat uit?
Ik zal het vergelijken met Word of Excel, dat zijn de meeste luisteraars wel kennen, denk ik. Als je daar je Word opent, krijg je zo allemaal voorbeeldjes. Ik ga een brief schrijven of een... vroeger was dat een fax sturen, dat is eruit, denk ik, intussen.
Een brief schrijven is er ook wel een beetje uit, denk ik. Maar.
Wow, sollicitatiebrief.
Een portfolio, CV, of ik moet een verslag kalender maken.
Ja, voilà. En dat is eigenlijk een schabloon die een aantal dingen vastzet, tussen titels, een bepaalde stijl, een kaderke, whatever, die maakt dat je werk wat vlotter verloopt.
Kan ik het zeggen als een leeg project, maar al met wat dingen ingevuld? Lijnstijlen, kleuren...
Leeg project vind ik een gevaarlijke omschrijving. Okay. We zien bij te veel gebruikers dan ze, het vorige project is onze template. We maken dat weer leeg en we gaan ermee verder. En dan ga je vervuiling krijgen. Daarom dat ik de term project...
dat vind ik een verkeerde manier. Ja. Gewoon uw vorig project deleten en daarop verder werken. Want inderdaad, dan zit er met veel te veel vervuiling van uw project afwerken.
Dat is wel interessant. Ik wil daar even op inpikken. Dus dat betekent dat je iemand verantwoordelijk moet stellen voor, als je door projecten ziet, dat en dat zouden we beter toevoegen aan onze template, moet eigenlijk iemand apart die template gaan managen. Je moet er eigenlijk echt iemand verantwoordelijk voor gaan stellen.
Ja, en bovendien moet hij ook tijd krijgen. En een template bouwen, wij bouwen templates, dat is niet zo simpel. Dat is eigenlijk de mechanicien die aan uw auto werkt. Hè. Iedereen kan een auto kopen, iedereen kan met een auto rijden, iedereen kan daar brandstof in doen. En daar stopt het in mijn geval dan, qua auto's. Hè. Als je wilt in een auto tunen, opdrijven, optimaal... inrichten voor uw bezigheden, en er moet zetels uit, en dan weet ik het allemaal, en moet volledig verbouwd worden, ja, dan heb je iemand nodig die dat kan. En een template is voor mij, om terug in te pikken op uw vraag, het ding die uw workflow in uw software gaat optimaliseren. Het gaat over workflow, het gaat over wat moet ik doen, wat moet daarin gaan, wat moet daaruit komen, en wat is de vlotste manier om dat te doen.
Ja.
Dus om niet te gaan struggelen met die software, eigenlijk gaat u een template gaan faciliteren voor al uw gebruikers, dan zij niet moeten nadenken over, het is juist, ik teken hier een muur, en die is brandwerend, dan moet ik daar een property gaan aanmaken die zo genoemd wordt en zo werd enzovoort. Nee, dat staat klaar. Ik kies uit mijn bibliotheek een brandwerende muur.
Ja, kan je ook dingen die typisch zijn aan jouw bedrijf afdwingen naar je template? Bijvoorbeeld naamgeving of zo?
Tuurlijk. Ja, okay. Wij maken een template is echt altijd op maat. Wij hebben bij Studio V2 een aantal ideeën, regels, dingen, good practices die goed werken. Maar geen enkele template is dezelfde als een ander. Allee, het gaat meer over, dan over het logo alleen. Het gaat echt over hoe noem je dingen binnen jullie kantoor. Binnen de good practices, ook daar beeldwijs volgen we dan wel van, kijk, we weten dat er coderingen zijn, dat er klassificaties zijn. Volg die alstublieft of gaat u het uzelf gewoon moeilijk maken? Maar los daarvan heb je wel eigen dingen dat je, ik zeg maar iets, ik wil een meetplan maken. Wat is een meetplan, moeten wij dan vragen. Ah ja, dat is een grijze weergave met kleurtjes voor de verschillende afwerkingsmaterialen. Ah, oké, dat wil zeggen dat je pennen gaat nodig hebben in een bepaald kleur en een dikte en een weergave dat alles grijs wordt enzovoort. Zeer technisch, hè. Ja. Dan zet je dat gewoon klaar en dat werkt eigenlijk altijd.
En ik ben een Archicad-gebruiker, ik wil beginnen met BIM implementeren in bedrijven en ik kies toevallig voor Archicad. Jij zult de gast werken in Archicad. Goeie keuze. Contacteer ik jou en ik koop een template van jou? Koop ik dat van iemand anders? Wat doe ik? Maak ik dat zelf?
Eigenlijk is het... Ja, dat kan, hè. Maar je moet dan beseffen, als je dat zelf maakt, van ja, dat is het technische kennis nodig. Dat is één. Dan kan je de opleiding BIM Expert Modeler volgen. Daar kan je dat eigenlijk, als je dat gedaan, kan je dat doen. Ja. Maar dan moet je nog tijd krijgen. Als het je eigen bedrijf is, dan kan je die tijd zelf bepalen. Maar meestal is de projectdruk en de werkdruk zo groot dat dat in stukjes is. Hè. Elke vrijdag zo een uur of twee. Okay. En dan ben je een jaar bezig met je template.
En
dan
gaat
dat nooit een consistent geheel.
Ik wil niet van nul bouwen, ik wil toch ergens al referentie. Ja. Waar kan ik dat dan gaan halen?
Bij de resellers van de bekendste softwares krijg je een goede start. Ja.
Oké, okay. Maar je mag naam noemen in deze podcast, dat is niet erg.
Voor Archicad is dat Cubus sowieso. Okay. Okay, die hebben een zeer goede keymember template, waar heel veel in zitten, goede workflow ideeën, die moet je customizen. Maar dan heb je voor Revit is dat dan, ja, dat is nu Arkans, denk ik.
Arkans, GeoIT.
GeoIT ook.
Onze vorige gastspreker, BIMplan, die BIMplan ook ondersteunen.
Er zijn er meerdere, denk ik. Daar. Ja, maar dat is verschil, ja. Voor Archicad is Cubus ook die dat ik niet hoor.
Dat is gewoon een strategie van de softwarehuis, nee.
Maar dat is ook goed dat ze dat doen.
Of mindere resellers zijn.
Maar ik vind wel goed dat, ik vind dat ook de functie van een software reseller, om dat eigenlijk te gaan aanbieden. Ja. En dat is ook nog een businessmodel op top, ondertussen.
Want er is een groot verschil. Hè. Ik heb samen met Stefan Boeikens daar een boek over geschreven, over Archicad. En dat is internationaal, dat is in het Engels. En dat is op de internationale template gemaakt. Ja, we hebben even geslikt toen we die internationale template opendeden, omdat we gewoon zijn om in onze gelokaliseerde template te werken, met alle toeters en bellen dat we erbij krijgen van Cubus.
En wat wijkt er dan vooral af?
Er zit minder in.
En de internationale?
Okay. Specifieke bibliotheekelementen, raamaansluitingen, dat soort dingen die zeer typisch zijn voor onze context, onze contrain, dat zit er allemaal niet in. Extraatjes om met uw ruimtes aan de slag te gaan. Ja, bij Cubus maken ze goede dingen voor de...
Oké.
Okay, als
je met BIM aan de slag wil gaan, want dat is uiteindelijk ook een beetje waarom die podcast doen, een heel concrete tip, zoek naar een goede template. We hebben er al een paar vernoemd. Of resellers die dat kunnen aanleveren. Dus concrete stappen kan je zetten
ook
daar.
Ook weer ondersteuning. Hè. Contacteert mensen die de ervaring hebben om zo'n templates te bouwen. En wat ik ook onthoud, is lessons learned. Hè. Dus als je een project hebt afgerond en gemerkt van dit ontbrak in onze template... Laat dan iemand met expertise uw template bijwerken, zodanig dat je een volgend project weer niet die inspanning moet doen om daar recht te trekken.
Dat is eigenlijk ook toch een advies van, begin met wat je koopt. Wat zit er in de doos dat je koopt? Gebruik dat gewoon. Het zijn allemaal goede dingen, leer ze kennen. Hou bij wat er werkt en niet werkt. Stel een wensenlijst op en ga pas dan eigenlijk zelf een template gaan bouwen. Je moet echt een paar projecten doen voordat je weet wat je nodig hebt. Hè.
Ja,
ik heb ook bedrijven al gehad die zeggen van, we hebben meerdere templates. Mm-hmm. En we beginnen aan een project en we kijken wat de doelstellingen zijn op dat project. En dan gaan we eigenlijk uit onze templates die we hebben, gaan we copy-pasten naar het project. Mm-hmm. Om zo ons project te vullen met informatie. Stel nu bijvoorbeeld, ik moet visualisaties doen. Dan zorg ik ervoor dat ik, dat ik juiste instellingen binnentrek voor rendering, voor verlichting enzovoort. Is een doelstelling ook bijvoorbeeld IFC, dan zorg ik ervoor dat IFC-parameter of IFC-export, de bestanden die je nodig hebt om correct te exporteren, dat je die dan ook binnentrekt binnen je project. Is dat ook een goede manier van werken? Of zou je zeggen...
Het stellen van je doelen voordat je aan een model begint, dat was ook een vraag van hoe begin je aan een model? Ja, je eerst afvragen, waarvoor maak ik dat model? Voor wie? Wat is de toepassing? Enzovoort. Je geeft goede voorbeelden. Een visualisatiemodel is iets compleet anders dan een die zeer zwaar gebruikt gaat worden voor meetstaat, bijvoorbeeld. Dat kan met verschillende templates, maar dat hangt er een beetje vanaf wat het grote verschil is. Wij werken meestal met wat wij noemen een schraptemplate. Vergelijk het met het VMSW-bestek. Daar staat alles in en we gaan eruit wat we niet nodig hebben. Dat is net iets makkelijker voor een gebruiker dan er dingen aan toevoegen. Een ozo voorbeeld is, wij gaan eigenlijk in elke template 4 verdiepen onder de grond bij het begin toevoegen en 10 boven de grond. Dus meestal voldoende in België. En dan schrap je gewoon. Alle zichten staan klaar. Als je schrapt, blijven de overblijvende zichten staan.
Ja.
voeg ik verdiepingen toe, ja, dan heb ik al een
incorrect
probleem.
Eigenlijk gaan werken. Ja.
Ja, dan heb ik al een probleem, zowel Revit als in Archicad, om die toe te voegen, die zegten zijn er dan niet. En dan moet ik als gebruiker veel meer kennis hebben, technisch gezien. Ja. Terwijl je template dan moet oplossen.
En nog een keer in verband met die templates. Als je dan in een project zit met meerdere partners, misschien heeft iedereen zijn eigen template, hoe wordt dat geregeld? Moet iedereen dat op voorhand hebben? Komt dat van één persoon, bijvoorbeeld de BIM-manager van de opdrachtgever, of misschien van de aannemer? Of hoe werkt dat?
Maar als je over meerdere mensen spreekt, dan heeft iedereen zijn eigen discipline en iedereen zijn eigen focus, veronderstel ik. Ja, je hebt een architect die in zijn software werkt.
Ja, maar nou moet bijvoorbeeld vastgelegd worden. Dus daarvoor alleen al kan je een soort template zien. Dus de vraag is een beetje...
Ja, dat is een referentiebestand. Ik denk dat elk zijn eigen template heeft, want ik ga er altijd vanuit dat elk zijn eigen software heeft. Hè. Wij promoten OpenBIM. Dat is niet altijd het geval, maar dan nog gaat iedereen dat zelf gaan invullen. Dus elk heeft zijn eigen template met zijn eigen focus, discipline afhankelijk enzovoort. Dingen als nulpunt, ja, dat spreek je af in je execution plan. Ja. En daarvoor stuur je dan een referentiebestand rond de
execution plan.
Dus het verschil tussen een referentiebestand en template. Hey?
Ja, dat is een execution plan.
Een uitvoeringsplan van wat er in je BIM-protocol beschreven is. Hey?
Ja, dus daarin vermeld je, ook weer daar, hey, ik wil het even verklaren voor onze luisteraars die er niet van op de hoogte zijn. Dus dat is eigenlijk een document waarin dat je concrete afspraken maakt over bedrijven heen, over disciplines heen, over hoe dat je gaat samenwerken met BIM.
Ja, dat zijn de praktische afspraken van het juridische document, het protocol waarin een beetje high level staat. Dit gaan we doen binnen ons bouwproces. Mm-hmm. Ja, gaan kijken, oké, hoe gaan we dat nu concreet doen? Met welke software werkt iedereen? Hoe gaan we uitwisselen? Welke IFC-versie gaan we gebruiken? Ja. Waar gaan we dat plaatsen? Mm-hmm. Hoe vaak gaan we dat updaten? Dat soort heel praktische afspraken.
Ja. Welke soort antwoord op BIM-protocol? Wat wordt er verwacht? En hoe gaan we dat eigenlijk klaarspelen binnen ons team en binnen het project? Maar ja, we gaan er later, denk ik, nog
maar het is omdat een term is die we nu voor de eerste keer laten vallen, denk ik, dat ik er een beetje...
Hetzelfde met IFC.
En IFC ook, ja.
Maar misschien om die templates, ik vind dat super interessant, maar met de tijd dat we hebben met Ruben, we moeten ook een paar andere onderwerpen aansnijden. En het volgende is, hoe evolueert volgens jou een BIM-model over de fasering heen, over een project heen? Want mensen soms denken van een BIM-model, dat is misschien één database met informatie, maar dat is eigenlijk evolutief en dat wordt soms door partijen doorgegeven. Dus hoe zie je dat?
Dat is, om te beginnen, dat is niet één centraal model. Dat begint bij de verschillende partijen, vaak geïnitieerd bij, laten we zeggen, de architect, de eerste ontwerper, als één model. En dat gaat evolueren naar verschillende modellen. Wat bedoel ik daarmee? Op een bepaald moment gaat er een ingenieur technieken zijn dingen daaraan toevoegen. Of gaat de stabiliteitsingenieur de constructie uitwerken? Verdwijnt dat eigenlijk in theorie uit het architectuurmodel? Dus je krijgt een soort puzzel van verschillende modellen. Dat is al één evolutie. Aan de andere kant is het, vind ik nu, zeer cruciaal dat we beseffen dat we niet mogen overmodelleren. Als je spreekt over fases en een beginfase, dat eerste voorontwerp van een architect, dat zijn eigenlijk dikke zwarte lijnen op een blad papier nog altijd, die vooral de vorm tonen, hoe dat werkt, dat gebouw, globale coördinatie van dat ding. En later wordt dat dan gedetailleerd, hoe zit die constructie in elkaar, is dat een skeletbouw of is dat een massiefbouw enzovoort, dat weet je pas later in je ontwerpproces. Een grote valkuil bij alle beginnende modelleurs is, ik kan hier in 3D alles uitwerken, ik weet hoe dat gebouw werkt, dus ik ga direct in detail. Dat lukt, hè. En dan komt er een wijziging. En dan ben je gefrustreerd, want dan heb je superveel werk om dat aan te passen.
Ja, dat moet je dan denken, ik hoor die quote soms, foute informatie is gevaarlijker dan geen informatie.
Dus als er overmodellering is één ding, dus te gedetailleerd wil modelleren, over informeren is ook zo één ding. En dat is een lastige bij bijna alle softwares, dat zit chockvol informatie vanuit uw reseller, vanuit uw softwaremaker. En niet alles is juist, want je gaat niet continu gaan controleren die lambda-waarde van die steen dat ik hier veranderd heb naar een andere steen. Is die nog wel juist?
Maar plus, je maakt het ontvanger veel moeilijker om te vinden wat hij nodig heeft. En dan misschien heeft hij ook nog een tijdje op.
Dat
willen we ook niet.
Dat is denk ik ook wel een evolutie in het BIM volwassen worden als sector, zou ik maar zeggen. Dat we beseffen, we moeten eigenlijk zeer goed nadenken. Wat geven we door? Was het er zinvol? Was het er betekenisvol? Ik heb het al aan de val. Dat er echt bewust over nadenkt en niet gewoon blindelings op een knop. Ja. Of op het moment dat je moet een IFC maken als uitwisseling of een deliverable afleveren, wat steek ik er allemaal in? Met een disclaimer kun je altijd redden. Die informatie mogen je niet bekijken, maar het is toch beter dat je eruit haalt, denk ik. Dat de database ook doorzoekbaar wordt. Dat je geen dagen bezig bent met te zoeken achter hetgeen dat je nodig hebt als ontvanger.
Ja. En werken jullie dat soms met een bijvoorbeeld, omdat je sprak over IFC, doen jullie een bepaalde export waar enkel bepaalde objecten en informatie worden geëxporteerd? Of maken jullie views in jullie software zelf en exporteren dat dan? Nee.
Het zijn vaak verschillende versies tegelijk. Bijvoorbeeld, je maakt het effectieve architectuurmodel nog als coördinerend ding waar alles nog in zit. Ja, maar de vliesgevel gaat er dan af in een tweede versie, omdat die door een andere partij is gemodelleerd. De constructie gaat eruit, want die is ook door een andere partij gemodelleerd. Maar wij zitten vaak bij architecten, zij zijn nog altijd, ja, hebben een coördinerende rol, dus ze moeten maar alles kunnen zien. En het is niet altijd eenvoudig om dat allemaal met IFC te doen, dus die willen nog zo hun eigen model, gewoon om te weten waar zijn de grenzen van die dingen. Maar we maken dan wel verschillende exports voor de dingen dat je zegt, hè, voor verschillende toepassingen, voor verschillende doeleinden. Dat kunnen heel vreemde dingen zijn, zoals alleen maar de verlaagde plafonds bijvoorbeeld, voor de mensen van de technieken. Ja, ik heb eigenlijk alleen maar dat nodig. Of de pootjes onder de verhoogde vloer, dat hebben we ook ooit al gedaan. Zo'n 10.000 pootjes modelleren en dan clash detectie gaan doen en kom daarmee.
De pootjes.
Ik hoor het even in de groep. Bestaan er documenten die al weergeven of die... Ja, mensen adviseren van kijk, in die fase kun je best die informatie in uw model steken, in die fase verrijken ons model met die informatie, enzovoort. Bestaan er zulke documenten? Ja, is het antwoord.
Ja, dat is een beetje work in progress natuurlijk, ja. Maar het doel van de BIMIDS of BIMITS.eu website, ik denk dat we er ook wel een keer een aflevering voor zouden doen, ik denk dat Ruben ook daarnet zei dat hij dat vermeldde in zijn opleiding, is eigenlijk wel, de bedoeling is om daar per use case, dat kan LCA-berekening zijn, dat kan clash detectie zijn en zo verder, en per fase eigenlijk te gaan zeggen welke requirements per object ook te hebben. En dat is eigenlijk een eerste aanzet om mensen te doen nadenken van oké, ik moet vertrekken van het doel en dan moet ik per object... sommige dingen modelleren natuurlijk ook niet, maar wij hebben nu gefocust op wat je wel modelleert. Gaan kijken, wat heb ik hiervoor nodig? Nu, wij maken een soort referentie, maar de bedoeling is wel dat mensen eigenlijk dat dan, je kan dat downloaden in een Excel-file. Niet ideale formaat, er bestaan betere formaten, maar iedereen kan daar nu eenmaal mee werken. Dat is een beetje het ding. En die kunnen dat dan per project eigenlijk gaan aanpassen. Want het is ook wel zeker de bedoeling dat je dat ook op je project nog aanpast en niet zomaar copy-paste. Dat is altijd natuurlijk een beetje het gevaar met buildwise referenties. Dat ze dat gewoon copy-pasten. Maar dus ik wil hier ook duidelijk aangeven, denk zeker nog een keer over die requirements. Maar we geven een aanzet.
Kunnen we een keer een voorbeeld geven? Een muur bijvoorbeeld. Wat gaan we dan zeggen? In ontwerpfase gaan we gewoon zeggen van, wij moeten van die muur weten... Lengte, breedte, hoogte.
Ja. Voilà. En waarschijnlijk ga je nog niet te veel isolatiewaarden daarin moeten hebben.
Gewoon zo. Volume, ja. Positie.
Samenstelling komt later.
Samenstelling, ja. Ja, voilà. Ja. Dus inderdaad, dan kan dat zijn op die BIMIDS, staat dan in de volgende fase, als we naar een definitief ontwerp gaan, moeten we dan wel de samenstelling van de muur weten.
Ja, dat zijn denk ik requirements dat ik per project gaat gaan afspreken.
Ja.
Dus de mate van informatie, de level of information zou ik het dan maar noemen, dat is... effectief per mijlpaal zo, hè. Voorontwerp, definitief ontwerp, omgevingsaanvraag van mijn part enzovoort. Maar dat wil niet zeggen dat heel je model altijd daar moet aan beantwoorden. Soms weet je dingen wel al van in het begin. Je hebt een bouwer die zegt van, ja, maar ik wil in houtskeletbouw werken. Oké, de muursamenstelling is gekend vanaf dag 1, maar hij weet niet met welk materiaal dat is in de vloer gaat afwerken, bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk zeer wisselend. Dat zijn zowel de evoluties dat we zien, zo het inzicht van, ja, dat is niet... op modelniveau gaan we streven naar minimaal dit bijvoorbeeld, maar ik heb al dingen die verder zitten. Maar dat wel bijhouden in een tabel, in een matrix.
Dat is wat ik wil zeggen met BIMIDS, dus het is een referentie, maar zoals Ruben daarnet zei, je moet wel op project gaan sommige dingen nog weten zijn, dan moet je dat wel nog invullen, dus allez, neemt dat niet gewoon over.
Is dat de taak van de modelleur om zo'n document op te stellen? Wie neemt die rol vaak op zich?
Ik denk dat dat eerder een coördinator of een BIM-verantwoordelijke binnen een bedrijf gaat zijn die iets meer zicht heeft op al dat soort dingen. Het is wel de taak van de modelleur om de informatie juist toe te voegen, wanneer dat moet. En dan zijn die documenten zeer handig. Hè. Ik merk dat bij mijn studenten altijd van, er is informatie waarvan ik weet dat het juist is. Hè.
Dus, ja, Ruben zit een beetje te kloppen op de tafel, dus als je dat hoort.
Ik wil mijn punt maken.
Ja, maar ik verstaat. Allee, de BIMIDS hebben we nu even aangeraakt, maar eigenlijk is er iets ietsje simpelder die ook op de website staat van BIMIDS.eu. En dat is de vroegere hulpfiche van het toenmalige weet. Het is allemaal vroeger toenmalig, maar we zijn aan het moderniseren. Hè. Dus nu op Buildwise, en nu in de Buildwise hulpfiche staat dus daar onder good practices, goede praktijk, afhankelijk van de taal dat je kiest. Ja. En daar staat een typische ding van, ja, denk na over je coördinaten, denk na over je as, je rasters, je aslijn, denk na over je export naar IFC, welk object en zo. Dus die ding, gebruik je dat in de opleiding?
Ja, absoluut. Ja.
Dat is heel basis. Maar bedoel...
Ja, en dat is toch voor de meeste van, dat zijn eigenlijk belangrijke afspraken. Ik doe dat eigenlijk wel. En iemand anders zegt in de opleiding, ja, maar ik niet. Ja, modelleren per verdieping. Ik werk in Tekla, daar zijn geen verdiepingen. Ja, maar ja, dat is wel belangrijk. Waarom? Voor mijn hoeveelheden, of ik weet het niet. Hè. Ja.
Maar dat is wat
en zo
ook,
krijg je wel een communicatie, door die hulpfiche te gaan doen.
Ja, dat is eigenlijk een soort checklist van waar moet ik over nadenken. En sommige mensen gaan inderdaad al over bepaalde dingen nadacht hebben, maar anderen gaan zeggen van, oei, dit is nieuw voor mij, ik ga vlug kijken, ik ga het zo en zo doen. Dus dat is een beetje de bedoeling.
En ja, je krijgt begrip voor elkaar, hè. Dat is denk ik een hele belangrijke, waarom dat we gaan bimmen is inderdaad niet om dat model over de muur te gooien, maar hij komt continu rond de tafel te staan, zoals hier, en met elkaar te spreken. Hè. Digitaal of...
Communicatie, hè. Ja. Ja, communicatie.
Oké. We hebben al gesproken over een modelleur, maar ik veronderstel dat er binnen een bedrijf of binnen een bouwproces, dat er nog wel mensen zo een model raadplegen. Hè? Dat een modelleur gestuurd wordt door nog andere rollen. Ja. Kun je misschien daar nog iets over zeggen?
Ja, zo de projectarchitecten, projectingenieurs worden die meestal genoemd. Niet al die rollen zijn beslagen in BIM, jammer genoeg. En dat ligt ook een beetje aan de basisopleiding soms. Maar het is wel belangrijk dat ze daarmee overweg kunnen. Het is belangrijk dat ze zich geen analfabeet voelen in hun eigen bedrijf ten eerste. Dat ze de mensen kunnen blijven aansturen. En dat ze ook zien, ja, wat is het voordeel voor mijn werk, voor mijn workflow. Die hebben soms nood aan andere tools of aan een specifieke opleiding van oké, ik werk binnen Revit of Archicad. Wat kan ik daar als projectarchitect mee doen? Ik moet hier niet gaan schedules zelf maken, maar ik wil ze wel kunnen opendoen. Ik wil wel een deur kunnen verschuiven, maar ik ga niet zelf een family gaan maken.
Maar dat is ook een beetje discussie. Is BIM een departement op zich in een bedrijf? Of is dat eigenlijk gewoon, iedereen moet een beetje BIM-notie hebben, moet een soort bijkomende notie hebben daarvan? Volgens mij is het 2D, maar...
Ja, mijn mening ook. Dat moet een deel zijn van uw proces en iedereen moet daarmee aanraken.
En toch zien we veel BIM-departementen.
Ja, tuurlijk.
Ja, maar je hebt een team meestal van modelleurs en die moet aangestuurd worden en begeleid worden. Maar die modelleurs komen in aanraking, ik kom nu voornamelijk vanuit Nanimer, die modelleur komt in aanraking met de calculator, die komt in aanraking met de werfleider, met de projectleider enzovoort. Ja. Dus op zich wordt die binnen een project weggezet, maar die wordt wel aangestuurd vanuit een team om te kijken van, is onze template nog altijd in orde? Kunnen we elkaar versterken, tips meegeven enzovoort? Dus dat is wel een team, maar die zitten binnen een bedrijf, komen die met heel veel rollen.
En dan spreek ik wel over redelijk grote schaal. Hè. Laten we niet vergeten dat in België heel veel kleinschalige bouwbedrijven actief zijn.
Ja.
En dan zitten al die rollen bij één of twee mensen. Hè. Dus, persoonlijk vind ik dat BIM sowieso implicatie heeft op alles in een bedrijf. Tot en met de secretaresse, bij wijze van spreken, die haar factuur op basis van een BIM-model zou kunnen maken. Dat gebeurt niet.
Toekomstmuziek.
Maar calculatoren, mensen die de lastenboeken maken, maar ook de CEO die heel snel een overzicht wil over al zijn projecten. Ja, die IFC-files bijvoorbeeld gaan rapper open dan al die Revit-files of al die Archicad-files. Dus dat heeft echt implicaties voor alles, ook voor de planning. Wanneer kan ik mijn update van mijn tekening verwachten? Een wijziging gaat snel, maar op je eerste tekening, beste architect, ga je een beetje moeten wachten. Dat gaat een beetje langer duren.
Maar ook voor toekomstige use cases. Ik was deze week nog op een event over circulariteit van Buildwise in partnerschap met NHV en zo verder. En daar zei je ook van, ja, informatie is nodig om te kijken wat kan ik eventueel hergebruiken, wat niet, want niet alles is even goedkoop of alleen om te hergebruiken. Soms is het eerlijk gezegd altijd beter om iets nieuws te kopen of goedkoper. Maar door die informatie kan je dat gaan inschatten op voorhand. En we hebben niet zoveel BIM-modellen van bestaande gebouwen op dit moment, maar hopelijk als we daar nu aan beginnen, binnen x aantal jaar.
Ja, zelfs het in kaart brengen van bestaande gebouwen, doen we dan ook. Maar ik denk dat BIM de enige strategie is dat we hebben om de alsmaar toenemende complexiteit in de bouwwereld te tackelen. Nee, dat kan niet meer op de klassieke manier. Hè. Het is te veel. Hè. Het is en circulariteit en energie en visualiseren en wat weet ik allemaal. Hè. Kosten berekenen enzovoort. Hè. Het is,
Goed. Ik denk dat ons een heel goed inzicht geeft op modelleren. Ruben, als ze u willen contacteren of ze willen extra informatie, hoe kunnen ze u bereiken?
Ik kan nu mijn gsm-nummer geven. Nee.
LinkedIn misschien?
Ja, via LinkedIn, dus gewoon Ruben van der Wallen zoeken. Studio V2 ga je mij sowieso vinden, onze site. Voor Gewest ga je mij ook vinden als coördinator van het postgraduaat op de webpagina. Kan je mij mailen enzovoort.
Je bent aanspreekbaar, met andere woorden.
Well. Ik ben zeer bereikbaar, ja.
We zetten alle informatie in de show notes.
Ja. En waar we ook in de show notes een link naartoe gaan zetten, is misschien jouw nieuwe publicatie samen met collega Stefan Boykens.
Niet van mij alleen. Stefan en ik hebben samen een boek gemaakt rond Archicad, rond modelleren, hoe je dat doet. Ook met hoe wij denken dat je moet leren modelleren met inzicht in je software. En niet gewoon waar staan de knopjes. Dus iedereen die denkt, ik wil Archicad een keer uittesten, het is perfect begin.
Een beetje de Holy Bible.
Ja, ik denk het wel.
Genoeg reclame over Archicad. Ja. We gaan het nog een keer even heel kort hebben over de events. Ik ga het eerst hebben over een event dat we vorige keer aangekondigd hebben. Dat was het TechBIM event. Dat is doorgegaan op 22 februari. Ik wil het er heel kort over hebben, want ik wil het in een andere aflevering wel een keer uitgebreider hebben over TechBIM en het idee erachter. Maar het was een heel groot succes. We hadden 200 mensen. Twee bezoekers staan hier naast mij rond tafel.
Ja, ik was er.
Dus 200 mensen, 16 sprekers, 15 standhouders. Misschien wat vonden jullie ervan? Want ik heb het gehost. Het is iets vanuit TechLink georganiseerd geweest.
Ik heb af en toe nodig aan zo'n conferentie of zo'n event om terug een beetje de inspiratie en zo'n vooruit te kijken. Want we zitten heel dagen met diezelfde probleem en dan heb je een paar mensen die echt de visie komen uitleggen en dan denken ze weer opnieuw van, oké,
ik zit in de goede branche, let's do it. Dus dat dat krijg ik een beetje van zo'n evenement.
Leuk om te horen.
Ja, ook voor mij, tech BIM, het is niet mijn, mijn habitat, de installatietechnieken, dat is toch wat jullie opmerken. Maar mat BIM en zo, het hele concept vind ik wel zeer, zeer boeiend, zeer prikkelend. Zoals Louis ook zegt, van, soms wel innoverende ideeën waar je direct wat op inpikken. Er is nog werk aan de winkel, maar het idee is zeer goed. En we zien dat er al van alles gebeurt, dus dat is goed. Dan kunnen we weer terug naar onze studenten met te zeggen van kijk, bekijk ook een keer tech BIM. Dat is interessant als je in de HVAC en andere technische sectoren zit.
Ik ga het er nu niet uitgebreid over hebben, maar het ging inderdaad over het idee van hoe gaan we data, en dat ging dan voornamelijk over fabrikantdata, hoe gaan we dat gaan koppelen aan modellen. En tech BIM is de invulling voor technische componenten, maar in principe moet dat ook kunnen werken voor materialen, dat bestaat al, mat BIM, maar ook voor architecturale componenten, structurele componenten.
Maar ik merk soms bij mijn collega's die dat ze niet helemaal begrijpen over wat TechBIM juist gaat. En ik zeg gewoon, test het. Het is gratis om te testen. Het is een Revit plugin nu wel.
Op dit moment enkel maar, Revit, dus wij kijken ook naar andere software.
Werk je met Revit op dit moment, ga naar die website, maak een gratis account en installeer die plugin en probeer dat gewoon een keer. Ja. En daarmee ga je 5 minuten snappen over wat dat gaat. Ja. Terwijl je kan gewoon speculeren voor een jaar, maar hands-on is nog altijd denk ik het beste daar in dat geval.
Dank u wel voor de reclame.
Ja, geen probleem.
Goed, en dan gaan we nog reclame maken voor een opkomend event.
Ja, dus we hebben ook een event vanuit Buildwise. Ik denk dat 28 maart is.
Klopt.
Ja, klopt. Oké, het weet er aan mij. Ik zal er ook zijn. Hopelijk ook 200 man. En de bedoeling is om eigenlijk een beetje de mensen op de hoogte te brengen van wat dat de cluster Digital Construction, dus het departement rond BIM en Buildwise, wat dat wij gedaan hebben voorbije jaar, wat we doen elk jaar. Wat dat we het komende jaar op de agenda zullen zetten. Bijvoorbeeld, er is wat nieuws over klassificaties. Iedereen verhaalt achter één klassificatiesysteem. Wel, daar wordt er ook over gepraat. Over lastenboeken. Maar ook over de normen. Welke normen van Europa komen er op ons af? En hoe gaat Buildwise daar jullie bij helpen door bepaalde publicaties, onder andere de BIM-IDS, maar ook templates rond ISO, bla bla. Er gaat een workshop zijn. Door mij gegeven rond de ISO 9650. Dus zeg je ISO 9650, ik ben er bang van. Veel te veel documenten, ik snap het niet. En wel, we gaan dat op een iets speelsere manier aanbrengen met kaartjes. Het is net geen bordspel, zou ik zeggen. Maar ik denk wel dat het een goede manier is om een keer in aanraking te komen ermee. En dan ga je de volgende keer, als je dat woord hoort, ga je denken van oké, maar ik snap wel een beetje over wat dat gaat. Dus ik zou jullie allemaal uitnodigen om deel te nemen.
Iedereen welkom? Of richten jullie op specifiek doelpubliek?
Iedereen is natuurlijk welkom. Uit ervaring weten we dat de cluster meestal mensen zijn die wel iets van BIM kennen, maar niet noodzakelijk over dus de ISO. Dus die mogen daar wel zeker naar die workshop komen. En mensen die zeggen, ik ken niets van BIM, die zijn ook welkom. En die ga ik misschien wat meer ondersteunen dan.
Dat was ook een klein stukje over BIM-opleidingen, denk ik. Een overzicht die nog een keer gaat gegeven worden. Van waar kan je wat doen qua opleiding? Dat kan...
Ja, vanuit dit project, Cook BIM-up, wordt ook kort toegelicht. Ja. Met alle dingen die
we... Agendas.
Ik heb nu even over mijn eigen workshop. Ik wil een beetje reclame maken, daarvoor ook. Je moet dat verstaan. Maar inderdaad, het is zeker breed. Dus wil je beginnen aan BIM, of je bent bezig met BIM en je werkt in België, dan moet je daar sowieso naartoe gaan. Ja. Want daar is het niet alleen een netwerkevenement, je leert ook al de referentiestandaarden. En je gaat er ook mensen zoals Ruben, hoop ik, tegenkomen. Dus in plaats van een LinkedIn-berichtje te sturen, ik zou zeggen, stap op hem af. En misschien is dat wel interessant.
Ik zal foto's voorzien om handtekeningen op te zetten, Ruben. Right. Want je gaat vanaf nu populair worden.
Ja, misschien kunnen we een signeersessie doen van zijn boek, samen met Stefan Boeikens.
Absoluut met Stefan.
En ik wil het nog even over dan dit project hebben, de Cook BIM-up, waar de podcast ook rond georganiseerd wordt. We hebben nu een formulier gemaakt ook, waaraan mensen zich kunnen hun vraag kunnen achterlaten. Dus zitten mijn vraag of zitten mijn idee en zoek de ondersteuning, zoek de help, noem maar op. Kunnen het formulier altijd invullen en dan gaan de partijen, de bedrijven, de federaties die participeren in het project.
Dat kan heel simpel zijn. Bijvoorbeeld, ik zoek een standaard om mijn documenten op een Dropbox of een Autodesk Construction Cloud of Dalux te laden. Wel, Buildwise heeft daar inderdaad wat richtlijnen rond gepubliceerd en dan geef ik daar zo gewoon direct mee. Dus stel jullie vragen maar zeker.
Ja, ook ideeën rond de podcast mogen ook nog altijd doorgestuurd worden.
Ja.
Voilà, en dan denk ik dat we rond zijn. Dan Louis, uiteraard bedankt.
Geen probleem.
En dan bedanken we extra onze gastspreker van vandaag, Ruben van der Wallen.
Dikke merci.
Voilà. En dan horen we elkaar in een volgende aflevering.
Salut.
Bye.
Bye.